allemaal. Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie ook vandaag erbij zijn bij deze online dienst. Dat we samen Gods woord mogen openen. Ik heet ook van harte welkom de mensen die misschien vanuit het buitenland meeluisteren. Broeders en zusters uit Zuid-Afrika, uit Spanje, uit België. En wie weet welke plekken nog meer. Welkom allemaal. Vandaag gedenken we samen na de woordverkondiging het avondmaal. En we vieren dat we als kinderen van God deel mogen zijn van dat ene geestelijke lichaam waarvan Jezus Christus het hoofd is. En als we dan zo samen stil mogen staan vanmorgen, dan willen we de overwinning van Jezus op de dood vieren. Gedenken wat we in hem hebben ontvangen, wat we bij het avondmaal mogen gedenken. En dat wil ik vandaag eens doen aan de hand van Bevrijdingsdag. Want in heel Europa is of wordt er deze dagen namelijk weer herdacht dat we bevrijd zijn geworden van de nazi-overheersing tijdens de Tweede Wereldoorlog. En je ziet de foto die we hadden uitgekozen. Het was wel een dag. Samen met de Eerste Wereldoorlog, een vreselijke tijd en een van de meest zwarte bladzijden van de moderne geschiedenis van de mensheid. En ook in Nederland herdenken we over enkele dagen 5 mei. Het moment dat er bevrijding kwam voor de mensen die 5 jaren lang onder het schrikbewind, onder de terreur van Hitler hadden moeten leven. Tot op die dag, tot op die 5e mei. Toen die was aangebroken, toen brak Bevrijdingsdag aan. En voor de meeste luisteraars vandaag, inclusief ikzelf, is deze dag echter een dag van herdenking zonder eigen ervaring. Ik heb de bevrijding namelijk zelf niet meegemaakt. En alhoewel ik er me echt bewust van ben, er altijd bewust van ben geweest en maar ook steeds bewuster van word, dat het echt van het allerhoogste belang is dat we deze dag blijven herdenken, om in gedachtenis te houden, om niet weer te laten gebeuren wat er toen was gebeurd, is het toch een feit dat ik het zelf niet heb meegemaakt. Ik heb het zelf niet beleefd. Ik heb het zelf niet doorleefd. En mijn generatie, in principe nu al 3 generaties lang, hebben in Nederland en in grote delen van Europa zelf nog nooit oorlog aan de lijve ondervonden. En we zien ieder jaar weer de beelden van de invasie, van de strijd, van de terreur, van de beelden van honger. En ook van de ultieme horror die met name de mensen van Joodse afkomst en met hen nog vele anderen is overkomen in de vernietigingskampen die door het naziregime waren opgezet. We zien het, maar het gaat eigenlijk ons verbeeldingsvermogen tegelijkertijd ver te boven. En slechts enkele onder ons, en dit worden er steeds minder, hebben aan de lijf ondervonden wat het was. Wat het was om die tijd mee te maken en ook bewust mee te maken. Wat er daar is gebeurd, is voor ons in deze tijd, en zonder het zelf te hebben meegemaakt, het is echt nauwelijks of niet te bevatten. Maar toch vieren we het ieder jaar trouw. We vieren het en dat is goed. De vlaggen gaan uit. De mensen gaan de straat op. Dit jaar even niet dan. Er worden bevrijdingsfeesten georganiseerd door het hele land. Muziek gemaakt, gedanst, gegeten, gedronken. Het is één groot feest. En we zien dan op Bevrijdingsdag ook weer die beelden van die uitzinnige menigte, zoals hier. Beelden van de bevrijding toendertijd zelf. Het binnenhalen van de geallieerde overwinnaars. Het bijna op een rode loper laten binnengaan van de overwinnaars in de steden. En als we dan naar zo'n foto als dit kijken, dan denk ik aan een soortgelijk binnenhalen van een andere bevrijder, ooit in Jeruzalem. Misschien heeft de binnenkomst van Jezus Christus in Jeruzalem er zo ongeveer uitgezien. Een uitzinnige menigte die hem verwelkomde als overwinnaar. De overwinnaar, de Messias, die het volk van de Romeinse overheersing zou gaan bevrijden. Johannes 12, vers 12 en 13 zegt, de volgende dag, toen de grote menigte die voor het feest gekomen was, hoorde dat Jezus naar Jeruzalem kwam, namen zij palmtakken, gingen uit hem tegemoet en riepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren en de koning van Israël. En Lucas vervolgt, toen hij nu verder ging, spreidden zij hun kleren uit onder hem op de weg. Het Joodse volk stroomde tezamen om Jezus als bevrijder binnen te halen. En het Joodse volk dat samen met zoveel volken in Europa, in de klassieke wereld eigenlijk, zo moest lijden onder het regime vanuit Rome, terwijl eigenlijk datzelfde Rome ook heel veel goed heeft gebracht, hè, op het gebied van maatschappij en samenleving, stedenbouw, irrigatie, wegenbouw, politiek en kunst, leden ze er toch ook onder. Want ze leden vooral onder de onderdrukking en ook de vreselijke marteling als men in de bezette gebieden niet wilde luisteren. En een voorbeeld daarvan is de kruisdood. De kruisdood die de Romeinen hadden geïntroduceerd als eigenlijk de ultieme pijniging tot de dood erop volgde. En als dat gebeurde, als het volk niet wilde luisteren, dan ging Rome simpelweg over op het veronachtzamen van het individu ten opzichte van de overheid. En wat is nieuw zou je bijna zeggen. Het Joodse volk snakte naar bevrijding en hoopte dat Jezus dit als eerste bij zijn binnenkomst in Jeruzalem zou gaan initiëren, zou gaan bewerkstelligen. Weg met de bezetter, tijd voor vrijheid. Maar wat die dag zo uitbundig werd verwelkomd en gevierd, dat sloeg al snel om in teleurstelling en uiteindelijk, en we weten het allemaal, in een genadeloze afstraffing van een Joodse pseudo-koning. Dat was toen in Jeruzalem. Terug naar bevrijdingsdag in Nederland. Want hoezeer onze vreugde ieder jaar weer op die dag, wel of niet bewust meegemaakt, wel of niet op eigen ervaring berustend, hoezeer die vreugde ook groot is, er gaat nog altijd iets belangrijks aan vooraf. Er wordt iedere dag wordt er stilgestaan en iedereen wordt er ook bij stilgezet bij wat het gekost heeft. We hebben dan op 4 mei nationale dodenherdenking. Het gedenken van de gevallen soldaten, het gedenken van de slachtoffers, van de moedige verzetstrijders, het gedenken van die miljoenen doden in vernietigingskampen en ook de slachtoffers daarbuiten. En ook dat gedenken is goed. Het zet ons tenminste even stil op de plaats rust, voordat het feestgedruis de volgende dag start en men de gevallenen waarschijnlijk de dag erop alweer voor een jaar vergeten is. Wat wij over enkele dagen in Nederland gaan gedenken en vieren aangaande de Tweede Wereldoorlog, dat heeft misschien wel een parallel met ons geestelijk leven, met ons geloofsleven. Want het zijn namelijk juist alleen de gevallenen, de dodelijke slachtoffers, die reden zouden moeten zijn, die als eerste reden zouden moeten geven tot het vieren van die bevrijding. Zonder overheersing, zonder slachtoffers, zonder doden, zou er namelijk helemaal niets te vieren zijn, zou er helemaal niets aan de hand geweest zijn en was er ook geen bevrijding nodig geweest. pas na de overwinning op de overheersers en onderdrukkers kan er pas sprake zijn van bevrijding. En ook wij, die zich christen noemen, vieren als het goed is iedere dag onze bevrijdingsdag. Omdat we van een geestelijke overheersing zijn bevrijd. Of bij ons in de gemeente toch in ieder geval één keer in de maand. Op avondmaal, de eerste zondag van de maand. Onze geestelijke bevrijding komt voort uit de overwinning van Jezus op onze geestelijke vijand. Onze geestelijke onderdrukking en gebondenheid. En om van die geestelijke onderdrukking bevrijd te worden, moeten er wel eerst slachtoffers te betreuren zijn. En zo mogen bij onze geestelijke bevrijding, zo moeten we bij onze geestelijke bevrijding ook de doden herdenken. Het een staat namelijk niet los van het ander. En het betreft in dit geval twee doden. Twee dodelijke slachtoffers. De eerste is duidelijk. Dat is Christus. Onze verlosser, onze bevrijder, maar ook de gekruisigde Christus. De gedode Christus. De gemartelde Christus. Zijn lijden en zijn dood bracht ons, jij en ik, bevrijding. Johannes zegt, wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Paulus zegt in Titus, hij heeft zichzelf voor ons gegeven om ons van alle zonde vrij te kopen, ons te reinigen en ons tot zijn volk te maken, dat vol ijver is om het goede te doen. En Paulus zegt ook in Romeinen, wie in Christus zijn, worden niet meer veroordeeld. De wet van de geest die in Christus leeft, heeft u bevrijd van de wet van zonde en dood. Christus heeft ons bevrijd. Het is zijn overwinning die ons heeft bevrijd. Maar er was ook een tweede dode. En de tweede dode die te betreuren is, voorafgaand aan die geestelijke, aan dat geestelijke bevrijdingsfeest, is als het goed is, ikzelf en jijzelf. En dit zullen we ons goed moeten beseffen. Wij zijn dat tweede slachtoffer. Marcus zegt, of Christus zelf zegt, laat wie achter mij aan wil komen, zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen. En als het goed is, dan is onze eigen ik, onze oude ik wel te verstaan, met Christus gekruisigd. Met Christus gestorven aan datzelfde kruis. Al onze oude verlangens, onze oude natuur, de oude Bernie, is daar aan het kruis achtergebleven en met Christus in de dood begraven. Maar net als Christus op de derde dag is opgestaan en de dood heeft overwonnen, zo mochten wij ook in zijn overwinning nieuw leven ontvangen. Een nieuwe schepping worden, die gebroken heeft met de oude natuur, de oude mens die wij waren, en in zijn voetsporen van overwinning gaan leven. En nu klinkt dit heerlijk, en dat is het ook. En we houden onszelf en elkaar maar al te graag voor dat het ook zo makkelijk is om in die overwinning te staan. Maar in de praktijk zien we vaak andere dingen gebeuren. In ons eigen leven en ook misschien wel in dat van elkaar. Want zo vaak keert die oude mens terug in ons leven. En maakt het ons moeilijk. Wil het ons eigenlijk wegtrekken uit die veilige omgeving van onze Heer en Heiland. En soms lijkt dat nog te lukken ook. En struikelen we. En dan lijkt dat dan een overwinning voor de boze en zijn rijk. Maar voor wie echt toebehoort aan Christus en zich iedere keer weer tot God keert in verootmoediging, die mag ook weten dat God hem of haar iedere keer weer in Christus zal vergeven. En als zijn kind terug verwelkomt en opnieuw wil opbouwen door zijn geest. En het woord moedigt ons daar heel duidelijk toe aan als we lezen in Hebreeën, wat zegt, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten ook wij de last van de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken, van ons afwerpen. en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Maar soms zijn er ook mensen die menen bevrijd te zijn. Ze zeggen zeker te geloven in God, in zijn bestaan, een leven te leiden waar hun goede daden, of op zijn minst meer goede daden dan misstappen, de basis zouden moeten zijn voor behoud en een toekomst in de hemel. Maar ze zijn vergeten zichzelf te slachtofferen, hun oude ik dood te verklaren voor de zonde en dat nieuwe leven te accepteren in Christus. Een nieuw en eeuwig leven die zuiver en alleen op de genade van God is gebouwd en echt op niets anders. En eigenlijk belanden we zo altijd weer terug bij het avondmaal, wat we vandaag mogen vieren. En de laatste opdracht die Jezus zijn discipelen en door hen ook aan ons gaf. Gedenk mij en wat ik voor je gedaan heb. Iedere keer weer bij het avondmaal. Gedenk mij dat ik die overwinning heb behaald. Gedenk mij wat ik daarvoor over heb moeten hebben. Ik wil dit vandaag ook niet te lang maken. Het mag duidelijk zijn dat er een overwinning nodig is om de oorlog te beëindigen, zodat de dag van bevrijding kan worden gevierd. Daarom dient er ook eerst overwinning te zijn over de vijand van God, ofwel overgave van onze oude mens die in vijandschap staat tot God, voordat we kunnen spreken van onze bevrijding. Onze liefde voor het wereldse, dat moet eerst sneuvelen. Want liefde voor het wereldse en liefde voor God, die kunnen simpelweg niet samen door één deur. Ze staan vijandig tegenover elkaar. We lezen in Jacobus. Want weet u dan niet dat de vriendschap met de wereld vijandschap tegen God is? Wie dan een vriend van de wereld wil zijn, wordt als vijand van God aangemerkt. En gelukkig staat er ook geschreven in Romeinen. Want als wij, toen wij nog vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, hoeveel te meer zullen wij, nu wij verzoend zijn, behouden worden door zijn leven? Alles om dat behoud en die bevrijding te mogen claimen, is al gebeurd. Is al gebeurd aan het kruis van Golgotha en in de vroege morgen op die derde dag na de kruisiging van Christus. God gaf zijn genade, zijn zoon als slachtoffer om zijn schepping te redden. Wat in de wereld is gekomen door de overtreding van één mens en tot de dood heeft geleid voor velen, zo te meer heeft de dood van één mens, Jezus Christus, genade en leven gebracht voor velen. God gaf zijn zoon om die eerste Adam te vervangen, die dood had gebracht. Hij gaf hem als slachtoffer om de wereld, iedereen, nieuw leven te geven. En laten we vandaag samen zo stilstaan wat er voor die bevrijdingsdag is gebeurd. Wat er nodig was om de mensheid permanent te bevrijden. Hoeveel er geleden, hoeveel er gehuild en uiteindelijk hoeveel er gedood is om de ander, jij en ik en alle mensen om ons heen te bevrijden. Laten we stilstaan en onszelf de vraag stellen, was ik ook een slachtoffer met Christus? Was er echt een dag, een moment geweest dat ik kan zeggen dat mijn oude ik is doodgegaan en ik Christus als overwinnaar over mijn leven heb aangenomen. Is mijn overwinning over de dood en een eeuwig leven echt omdat het zijn overwinning is? Of ben ik nog steeds elke dag bezig om mijn eigen overwinning te bewerkstelligen? Laat ik mijn eigen goede daden reden zijn om gered te worden? Of heb ik me laten redden door de enige daad die werkelijk afdoende was om voor altijd gered te worden. En als we dan zo samen stil zijn, we zullen straks nog eerst een lied zingen voordat we overgaan tot het avondmaal. En ik mag de koorleden daarvoor alvast uitnodigen. Als we zo samen stilstaan, gun jezelf dan dat moment van overdenking. Dat moment van overpeinzing. En de vraag, is Christus werkelijk mijn overwinnaar? Is Christus werkelijk ook mijn overwinnaar? En wie of waar je ook bent, hier in de zaal of thuis, houd jezelf niet in het ongewisse aangaande deze vraag. Dit is de belangrijkste vraag met betrekking tot ons leven. En waar we dat leven doorbrengen tot in eeuwigheid. Is Christus werkelijk jouw koning? Is Christus werkelijk jouw redder? En jouw overwinnende Heer en Heiland? Wees dan blij en gedenk hem straks samen met ons. En bedenk welke prijs hij heeft betaald om onze vrijheid af te kopen. Paulus maakt ons hier zeer goed over na te denken wanneer we het avondmaal vieren en ons lidmaatschap tot het lichaam van Christus bevestigen. Als hij zegt, in de eerste Korinthebrief, want zelf heb ik bij overlevering van de Heer ontvangen wat ik u weder overgegeven heb, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd overgeleverd een brood nam, de dankzegging uitsprak, het brak en zeide, dit is mijn lichaam voor u. Doe dit tot mijn gedachtenis. Evenzo ook de beker, nadat de maaltijd afgelopen was en hij zeide, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dit zo dikwijls gij dit drinkt, die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat hij komt. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker des Heren drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam en bloed des Heren. Maar ieder beproeve zichzelf en eten dan van het brood en drinken uit de beker. Want wie eet en drinkt tot zijn eigen oordeel, als hij het lichaam niet onderscheidt. Als je dat zeker weet, neem dan het avondmaal. Als je het niet zeker weet, of je moet erkennen dat je hem nog niet hebt erkend als Heer en Redder, laat dan dit voor moment niet voorbij gaan. Buig je hoofd en je knie. Belijd Christus wie je bent. Dat je je beseft dat je oude ik zich nooit zal kunnen verenigen met Gods heiligheid en rechtvaardigheid. En dat je hem nodig hebt. En neem het offer aan dat hij heeft volbracht aan het kruis op Golgotha. Er is nog tijd. Het is echt nooit te laat om onze zonden te belijden. Het bij de Heer Jezus te brengen en hem om vergeving te vragen. Want dit is precies waarom God hem heeft afgestaan. Hem gevraagd heeft om dit te doen. En dit is waarom Christus bereid was om het allemaal te volmaken. Door het afleggen van zijn lichaam en jou en mij nieuw leven te schenken. Hem tot overwinnaar uit te roepen over jouw leven. Laat ons stilmaken.
Heer, dat u het bent, Heer, dat u uw Zoon heeft gegeven. Heer Jezus, dat u hebt overwonnen. Ook over ons leven. Over heel uw schepping. Dat u het alles hebt gedaan. Heer, wie wij zijn. Wie zijn wij, Heer? Dat we daarvan mogen profiteren. U komt alle lof en eer toe. U de Allerhoogste Koning. U hebt overwonnen. Amen.